U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Shabbat Shalom en welkom, u die nu luistert. Fijn dat u erbij bent. Het is vandaag Shabbat 6 juni, of 14 Shavan. De voorganger van deze morgen is David Warnink. De dienstleiding is in handen van Joop Jager. Wij wensen u een gezegende dienst toe.
Jerusalem shall live in peace. Shalom, Yerushalayim.
Shabbat Shalom. Afgelopen Shabbat hebben de voorjaarsfeesten afgesloten met Shavuot. De feesten zijn een cyclus. Ik heb een keer een prachtige lito gezien in Jeruzalem van een cirkel van de vastgezette tijden van de eeuwige, het hele jaar rond. De buitenste ring was de Shabbat, de binnenste ring bestond uit 4 vakken, een winterperiode, een lenteperiode, een zomerperiode en een herfstperiode. We hebben de lente, de voorjaarsperiode, afgesloten en staan aan het begin van de zomerperiode, een droge, warme woestijnreis. We leven in een bijzondere tijd. Wat gaat deze zomer ons brengen? Kunnen we straks weer samenkomen en hoe doen we dat op 1,50 meter afstand? Geen handen geven, zeker niet hukken. Hoeveel zitplaatsen kunnen we creëren met voldoende tussenruimte erin? We weten niet hoe het gaat voor hoe lang weer. Parasha Beha'alotcha wanneer gij opstelt, is een bijzondere parasha. Het volk Israël moest zich na een periode van rust met de Eeuwige weer opstellen. Ze moesten letten op de wolk van de Eeuwige. Als de wolk in beweging kwam, trokken ze op. Kwam de wolk tot stilstand, sloeg het volk haar kamp op. Soms een dag, soms een maand, soms langer, maar ze moesten letten op de wolk, de Shechina van de Eeuwige. Kwam Gods heerlijkheid in beweging, dan moest het volk ook in beweging komen. Ze moesten niet langer blijven zitten en de situatie nemen zoals het was. De woorden van Moshe in nummer 10, de verzen 34 tot 36, troffen mij. De wolk van de Heere was overdag boven hen. Wanneer zij uit het kamp opbraken, en het was bij het opbreken van de ark, dat Moshe zei, sta op, Heere, laat uw vijanden overal verspreid worden, en hen die u haten van uw aangezicht vluchten. En als hij rustte, zei hij, keer terug, Heere, tot de tienduizenden en duizenden van Israël. Israël ging onder bescherming en leiding van de Shechina van de Eeuwige. Dit geldt ook voor ons. Als de Eeuwige optrekt, moeten ook wij optrekken. Men heeft het tegenwoordig over het nieuwe normaal. Voor mij is het nieuwe onze toekomst als Yeshua terugkomt en wij zijn Shechina letterlijk mogen zien. En als wij ons leven richten op Hem en gehoorzaam zijn aan Zijn voorschriften, is dat straks normaal voor ons, omdat we ervan weten. Vader in de hemel, eeuwige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, U die erbij bent, U bent er altijd bij, Heer, en daar danken we U voor. U hebt alles in Uw hand, wat er ook gebeurt om ons heen, hoe het ook allemaal gaat, alles is in Uw hand, alle tijden zijn in Uw hand, hoe moeilijk we het ook kunnen begrijpen soms, maar we weten uit Uw woord dat het zo is, en we zien het om ons heen. Vader, wilt U ons zegenen in deze dag, deze Shabbat, wilt U ons de rust geven, geef dat we ook ons ogen en hart op U mogen richten, dat we mogen genieten van de droosje die David Warning weer mag doorgeven aan ons. Wilt U hem zegenen, Heer? Wilt U geven dat zijn woorden ook in onze harten mogen landen en dat we ook weer gevoed mogen worden door hem om kracht te krijgen voor de week die weer voor ons ligt. Vader, wilt U ons ook zegenen als we misschien over een kleine maand op een andere manier bij elkaar mogen komen weer. Wilt U ons daarin ook leiden, wijsheid geven hoe we dat moeten doen. Het zal allemaal anders zijn dan dat we gewend waren. En ook dit is weer een stap die we mogen gaan nemen. Maar we willen dat niet doen zonder uw leiding, zonder uw bescherming. Wilt u ons daarin ook omringen met uw trouw en uw goedheid. Vader, zegen ons zo overal waar we zijn. En wilt u ons ook bewaren. Wilt u ook troosten waar troost nodig is. Wilt u herstel geven waar herstel nodig is. Vader, en wilt u ook zo met een ieder zijn die het moeilijk heeft, die verdriet heeft, die pijn lijdt, die ziek is. Vader, laat uw nabijheid dichtbij zijn, dat uw vaderarmen voelbaar mogen zijn rondom hen. Wij vragen dit in de naam van Yeshua, die de Messias is alleen. Amen.
Het lied waar we nu naar gaan luisteren, en waarbij u ook mee kunt zingen, heet Ram Venisa Hamashiach. De tekst gaat Ram Venisa Hamashiach Hod Vehadar Levusho. Kan Belibi Hamashiach Shochen Vehegalo. Hoog is Messias verheven, in koningskleed gehuld. Hier in mijn hart is Messias, zijn tempel, met hem vervuld. Ram Venisa Hamashiach.
Ram Venisa Hamashiach Hod Vehadar Levusho. Kan
believe HaMashiach Shochen Behei Chalom Ram Nisa HaMashiach Hod VeHadar Levusho Kan Belevi HaMashiach Shochen Beichalo Ala Lamizbeach Kaseh Onshi ushilem kefode Kol berech tichra kol lashon kentode Ram benisa HaMashiach Chod vehadar levusho kan b'nevi HaMashiach shochen b'chalom
Dan wil ik onze verbondenheid met Israël uitspreken. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ba'et Yeshua U HaMashiach U Adon HaKol. Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één. Geprezen zij de naam van zijn koninklijke majesteit tot in eeuwigheid. Yeshua, hij is de Messias, hij is Heer van alles. Je zult van de eeuwige je God houden met heel je hart, met heel je ziel en met alles waartoe je bij machte bent. Neem deze woorden die ik je heden als gebod voorschrijf ter harte. Je zult ze voor je kinderen telkens weer herhalen en erover spreken als je thuis zit en als je onderweg bent. Als je gaat slapen en als je opstaat. Je zult ze als een teken op je hand binden en als een herinneringsband tussen je ogen en ze schrijven op de deurposten van je huis en op je poorten. Amen. Ze mogen ook onze kinderen zegenen. En zo wil ik de zegen uitspreken, eerst over de jongens en daarna over de meisjes. Yisimcha Elohim Ke-Efraim ve-Gi-Menashe. God maken jullie als Efraim en als Menashe. En de meisjes. Yesimech Elohim ke-Sara, Rivka, Rachel ve-Lea. God maken jullie als Sara, Rivka, Rachel en Lea. Dat de Eeuwige in jullie hart mag komen wonen. Jullie mag beschermen. Jullie mag helpen bij alles wat jullie doen. En jullie in de naam van Yeshua zijn shalom mag geven.
Ik weet natuurlijk niet of er nu kinderen luisteren, want dat kan ik niet zien, maar ik hoop het wel, want ik heb nu een kinderlied. En misschien als de kinderen luisteren en als jullie mee willen zingen, dan zou ik zeggen, ga er maar eens bij staan. Want het lied, dat is een lied van Marcel en Lydia Zimmer. En dat lied dat heet Dank u wel. Misschien ken je het wel. Ik zal een paar zinnen voorzeggen. Dank u wel voor wie u bent, voor wat u hebt gedaan. Dank u wel dat u mij kent en met mij mee wilt gaan. Ik ben maar gewoon een kind. Dat u mij geweldig vindt en alleen al denkt aan mij, daar kan ik dus echt niet bij. Dank u wel, dank u wel. Een prachtig liedje, hè? Gaan jullie het meezingen? We gaan het nu beluisteren.
Dank u wel voor wie u bent, voor wat u hebt gedaan. Dank u wel dat u mij kent en met mij mee wilt gaan. Ik ben maar gewoon een kind, dat u mij geweldig vindt. Wat u hebt gemaakt. Dank u wel voor wat u doet, uw liefde die mij raakt. Ik ben maar gewoon een kind, dat u mij geweldig vindt. En alleen al denkt aan mij, daar kan ik dus echt niet bij. Dank u, dank u, dank u, dank u wel.
Komt, laten wij aanbidden. Het was opwekking 529. Toen ik dit lied voor het eerst tijdens een dienst meezong, was het midden in de zomer. En ik verbaasde mij erover dat er midden in de zomer een gedeelte uit een kerstlied gezongen werd. Maar weet u, dit lied kun je het hele jaar zingen. Komt, laten wij aanbidden. Wij prijzen u voor eeuwig, want u alleen bent waardig. En we gaan door met aanbidden. En wel uit opwekking 237. Jezus, wij verhogen u. Wij erkennen u als Heer. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Yeshua, heerlijk is uw naam. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is opwekking 379. Heerlijk is uw naam. Na al deze prachtige liederen is het tijd om te gaan luisteren naar de verkondiging. We gaan luisteren naar de verkondiging van David Warnink.
Shalom Chavarim. Ik wil eventjes zeggen de naam van de parashot. De parashot HaShevua. Deze is Behalotecha. Het op hun plaats brengen van de teksten die ik heb gekozen uit de Torah is Bemidbar, nummer 8, vers 1 tot en met 4. Nummer 8, vers 1 tot en met 4. De Haftarot, de Haftarah. Zacharia 4, vers 1 tot en met 6. Zacharia 4, vers 1 tot en met 6. En uit de Brit Chadasha 1, Korintim 1, Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. De parsha heet Behalotecha. En dat betekent iets als op een plaats brengen van. De Eeuwige geeft Mozes de opdracht om Aaron te vertellen om de lampen op hun plaats te brengen op de menorah. Dus je hebt de menorah en dan heb je de lampen. En als we Zacharia lezen, het gedeelte, daar is daar een verbintenis mee met de tempelmenorah. Daarover spreekt nummerie 8 vers 4. Nummerie 8 vers 4, ik wil dat met jullie gaan lezen. De Eeuwige sprak tot Moshe, spreekt tot Aaron en zegt tegen hem, nummerie 8 vers 1 tot 4, wanneer u de lampen aansteekt, moeten de zeven lampen licht verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Aaron deed dat, aan de voorzijde van de kandelaar stak hij de lampen ervan aan, zoals de Eeuwige Moshe geboden had. Dit was de bewerking van de kandelaar. Tot zijn schacht was hij van gedreven werk van goud. Tot zijn bloesem was het van gedreven werk van goud. Overeenkomstig verschijning die de Eeuwige Mozes getoond had. Zo maakte hij de kandelaar. En Moshe moest alles nauwgezet doorgeven aan de Bnei Israël. Om die kandelaar inderdaad zo te maken zoals de Eeuwige het liet zien. En dat is heel belangrijk. Willen we de Eeuwige behagen, dan is het ook zo dat we hem leren behagen zoals hij behaagd wil worden. Het tweede gedeelte waar we over lezen over deze menorah, deze kandelaar, is in Shemot, en dat wil ik ook met jullie lezen, hoofdstuk 35, vers 31 tot 40. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schachten en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En zes armen moeten uit de zijkant ervan uitsteken. Drie armen van de kandelaar uit de ene kant en drie armen van de kandelaar uit de andere kant. Drie bloemkelken in de vorm van een amandelbloesem aan de ene arm met knoppenbloesem. En drie kelken in de vorm van een amandelbloesem aan de andere arm met knoppenbloesem. Zo moeten de zes armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten vier bloemkelken komen in de vorm van een amandelbloesem, met zijn knoppen en met zijn bloesems. Er moet een knop komen om de eerste paar armen dat eruit steekt, een knop onder het tweede paar armen dat eruit steekt, en een knop onder het derde paar armen dat eruit steekt. Zo moet het worden bij de zes armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet één stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. Vervolgens moet u de bijbehorende zeven lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van één talent zuiver goud moet men hem maken. Met al die genoemde voorwerpen. Zie erop toe dat u het maakt na zijn ontwerp, dat op de berg getoond is. Ik wil nog even toch wel even in gebed gaan. Vader, dank u wel dat u spreekt door uw woord en dat uw woord zo kostbaar is en dat u ons wil onderwijzen. Ik wil u vragen, wilt u mij helpen om uw woorden door te geven tot opbouw en glorie van uw naam, van de naam van Yeshua. Amen. Deze menorah, die in het heilige staat, in de Kodashim staat. Het lijkt ergens op. Waar lijkt die menorah eigenlijk op? Het is een boom. Het lijkt op een boom. Wat voor boom? Nou, als we naar de tekst kijken, zien we dat er amandelbloesem, bloemkelken, knoppenbloesems met één geheel, zes armen, even kijken hoor, drie bloemkelken. In 3 vers 33, drie bloemkelken in de vorm van een amandelbloesem. Amandelbloesem. Dus, ja, de conclusie is, de menorah is dus een amandelboom. De vraag is natuurlijk, waarom een amandelboom? Nou, is daar een geheimnis in verborgen? Nou, het woordje amandel in het Hebreeuws is shakat. De betekenis, het kan betekenen van waken over of waakzaam zijn. Dat is een van de betekenissen van het woordje amandel. En de tweede is, en dat vind ik wel leuk om even te vertellen, als je amandel ziet, als je hem verticaal zet, lijkt het wel een vlammetje, in de vorm van een vlammetje. En als je hem horizontaal zet, dan kan het met je verbeelding ook van een oogje zijn. Nou, die lampen van de menorah moesten het licht laten vallen aan de voorkant. Dus waar viel het licht van de menorah op? Dus de lampen van de menorah moesten ergens op vallen. Dat licht moest daarop vallen. Het licht van de menorah was gericht richting de tafel van de toonbroden. De tafel van de toonbroden, geloof ik, spreekt, het brood spreekt volgens mij van het woord van God, het brood. En voor Gods woord voor elk van de 12 stammen. In Jeremia, hoofdstuk 1, vers 11 en 12, lezen we een interessante tekst wanneer het gaat over de amandel en een woordspeling. Jeremia 1, vers 11 en 12. En het woord van de eeuwige kwam tot mij. Wat zie je, Jeremiahu? Toen zeide ik, ik zie een amandeltwijg. Daarop zeide de eeuwige tot mij, je hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Zie je weer het woordje amandel? Daarin, ik waak om mijn woord uit te voeren. De amandelboom met zijn lichten, die waakt en die schijnt over de tafel van de toonbroden. Ook in de rabbijnse traditie staat de menorah ook wel symbool voor de boom des levens. Bomen in de Bijbel worden ook vaak als mensen aangeduid. Bijvoorbeeld Psalm 1, vers 2 en 3. Er staat maar aan de Torah. Zij welgevallen heeft, hè, en die de wet overpeinst bij dag en nacht. Waarmee wordt die vergeleken? Als een boom geplant aan waterstromen. Nou, een boom geplaatst aan waterstromen. Wat zou die boom kunnen, of wie zou die boom kunnen zijn? Nou, we hebben gezien dat een boom kan ook een mens symboliseren. Een boom, want hij wordt geleken als een boom aan waterstromen. En ik denk dat we daarbij ook aan Yeshua mogen denken. Dat hij de boom des levens is. Door hem dragen wij vrucht. Nou, de menorah heeft 6 armen. Getal 6 is symbool van een mens. Hij is van goud uit 1 stuk gemaakt, puur en zonderloos. Betekent dat, want ik zou dit gewoon interpreteren, goud uit 1 stuk puur en zonderloos, dus kadosh, heilig. En het draagt 7 lampen, 7 ogen. Dat zou een verbindenis kunnen zijn in het Openbaring 5 vers 6. 7 ogen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren, en te midden der oudste een lam staan als geslacht, met 7 oren, en hier komt het, 7 ogen, Dit zijn de zeven geesten uitgezonden over de gehele aarde. En natuurlijk, deze zeven geesten God, de geest, de volheid van God, die ziet toe dat het woord van God tot zijn doel komt. We gaan even een stap verder. Waarvan zou de menorah dus een beeld kunnen zijn? Nou, in Zacharia wordt de menorah door de rabbijnen gezien, van de rabbijnse joden, als Israël. Maar we zouden ook kunnen zeggen dat de menorah een beeld is van de Talmudim, van de volgelingen van Yeshua. Die getuigt van Yeshua de Messias. En daar denk ik aan het vers in de Openbaring 2 vers 5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en u zal uw kandelaar, mijn menorah, van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert. Dus zeven lampen symboliseren de volheid van de Ruach HaKodesh. Dus als er geen bekering is, kan de Ruach niet goed werken. Dan kan het zelfs zo zijn dat de kandelaar uit ons midden, uit ons leven of uit een gemeente, kan worden weggehaald. En dat de werking van de Ruach HaKodesh dus niet meer of heel weinig aanwezig is. En licht staat ook wel symbool voor het uitvoeren van Gods woord. Wandelen in het licht betekent dus leven vanuit Gods woord. Leven vanuit de waarheid. In Hebreeuws gedachtegoed is waarheid altijd synoniem met de Torah, de waarheid van de eeuwige. We kunnen als Talmudim, leerlingen van Yeshua, alleen werkelijk leven en functioneren en doorgetrouwd zijn naar de leer van Yeshua als we samen één zijn. Eén in verscheidenheid. Als we die menorah vertegenwoordigen, dan moeten we uit één stuk zijn. De menorah is gemaakt uit één stuk gedreven goud. We behoren te leren leven vanuit de volheid van de Ruach HaKodesh. Met de Ruach HaKodesh moet de Heilige Geest vervuld leven. Nou, als we daarna gaan aan denken, dan kunnen we dat eigenlijk zo praktisch toepassen in onze levens. Wanneer we komen tot geloof en ontvangen de Ruach HaKodesh. Nou, vroeger was het zo dat als je tot geloof kwam in de tijd van de Tweede Tempelperiode, dat je niet zomaar een gelovige werd. Je werd een talmidim. Je werd een talmid, mannelijk, talmida, vrouwelijk, een volgeling van Yeshua. Je werd geen gelovige. Lees maar in het boek Handelingen, daar zien we dat de volgelingen, de talmidim van Yeshua, niet zomaar gelovigen. Nee, iemand wordt door de onderdompeling, legt hij zijn oude leven af. Iemand die in Yeshua gelooft. En de vrucht daarvan is dat hij of zij uit het water naar boven komt voor een nieuw leven als een volgeling, als een talmid of een talmida van Yeshua. En dan is dat een samenwerking met het ontvangen van de Ruach HaKodesh. Zoals Yeshua zegt in Johannes natuurlijk, waar je moet wedergeboren worden, vanuit omhoog geboren worden, door water en Ruach, door water en geest. Maar dat is belangrijk om dat te realiseren. Die verbintenis met Yeshua. En als we met Yeshua verbonden zijn als talmidim, als hij als rabbijn is, dan als we met hem verbonden zijn, zijn we ook verbonden met de anderen. We vormen samen één lichaam. Net zoals de menorah gemaakt is uit één stuk goud. En van dat ene lichaam komt het getuigenis, zou het getuigenis moeten komen van de lampen, de getuigenis van Yeshua de Messias, met wie wij verbonden zijn. En dat is heel belangrijk, dat Yeshua altijd centraal staat in ons leven en in de gemeente. Hoe functioneert de Ruach in de gemeente? De Ruach HaKodesh functioneert door de gaven die vruchten voortbrengen. Vruchten, ook wel de vrucht van Gods geest. En die vruchten zijn haar tot toerusting om een licht te zijn. In die beeltenis is licht zijn het licht zijn naar buiten toe. Als een stad op een berg. Maar ook dat je je licht laat schijnen en niet onder een korenmaat zet. Maar dat je het licht laat schijnen dat niet jouw licht is, maar het licht van de Ruach HaKodesh door Yeshua de Messias. Want hij is het licht, het eeuwige licht. En de Ruach HaKodesh die vertegenwoordigt, de Geest van God vertegenwoordigt Yeshua zelf. De Geest van God zal zichzelf nooit in het midden plaatsen. De Ruach HaKodesh stelt zichzelf niet centraal, hij stelt Yeshua centraal. Dus als we zeggen we zijn vol van Gods geest, dan is het niet dat we constant over Gods geest spreken of praten, of wat dan ook. We zijn dan vol van Yeshua, want de Ruach HaKodesh maakt ons vol van Yeshua. Hij neemt van Yeshua en maakt het ons bekend wat van Yeshua is. En dan verheerlijken we de eeuwige door middel van Yeshua, de Messias. Nou, het is zo belangrijk om samen dus een lichaam te zijn. Samen een lichaam. Nou, als je dat die vergelijking maakt, Paulus dan met het lichaam, als zijn het lichaam van een mens. De handen, de voeten. En nou, het werkt allemaal samen. En het hoofd, hele lichaam, onderwerpt zich aan het hoofd. Dat is Yeshua de Messias. Dit is voor het universele lichaam van Yeshua zo. Maar dit is ook voor het lokale lichaam van Yeshua zo. In ons westerse denken is gezamenlijke verlossing een beetje vreemd. Maar in het Bijbelse Hebreeuwse denken staat de gezamenlijke verlossing centraal, waar het individuele een schakel is in het geheel. Dat wil zeggen, als één dit leidt, leiden we mee, en als één dit eer ontvangt, ontvangen we samen eer. Het valt me op dat als we bidden, we meestal bidden van Vader of onze Vader of Vader. En let er eens op hoe je bidt. Als we volgelingen van Yeshua zijn, hoe wil Yeshua dan dat we God aanspreken? Niet met mijn Vader, maar Avinu Shebashamayim, onze Vader die de hemelen is. Dus als je bidt gezamenlijk en we luisteren naar wat Yeshua zegt, dan zeggen we en bidden we, behoren we te bidden, onze Vader. Omdat je dan op die manier gezamenlijk kunt bidden, gezamenlijk het verzoek bij de Vader kan brengen, als een eenheid. Daarom zegt Yeshua ook, ga niet zomaar zeggen van Vader of Heere, maar bid op deze manier. Nou, dus Yeshua die ons onderwijst. Hij onderwijst ons om te bidden als tot God als onze Vader. Doen wij dat als volgelingen, als talmidim van Yeshua? En ik heb al gezegd van, als wij met Yeshua verbonden zijn, zoals de menorah uit één stuk bestaat, dan zijn wij dus het lichaam van Yeshua. En Yeshua is dan het hoofd. Als wij het lichaam zijn van Yeshua, lokaal gezien, vertegenwoordigen wij Yeshua zelf in onze omgeving, gezamenlijk. Ik wou zeggen, in het westerse denken, gaat het om de individuele? Nee, In het Bijbels-Hebreeuwse denken gaat het om gezamenlijke geloofsleven. Gezamenlijke verlossing. Kijk naar de feesten, kijk naar de uittocht. Gezamenlijk. Een gezin slacht samen een lam. En als het gezin te arm is, dan zijn er twee gezinnen die samen een lam slachten bij Pesach. Het gezamenlijke. En er staat ook bij Shavuot, ze gezamenlijk bijeen waren. Het gezamenlijke is zo belangrijk. Want de geest van God wil door het lichaam van Yeshua werken. En wij zijn dat lokale lichaam. Jullie zijn dat lokale lichaam. En jullie hebben ieder wat te bieden. Samen mogen we het licht van Yeshua laten schijnen. Nou, laten we gaan naar 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. Ik wil dat toch even lezen met jullie. Ten aanzien van de uitingen van de Ruach, van de geestbroeders, wil ik jullie niet onkundig laten of ontwetend laten. Blijkbaar vindt Shaul, de apostel Paulus, het belangrijk dat hierover gesproken wordt. En het is belangrijk realiseren dat die uitingen niet losstaan van Gods Torah, van zijn onderwijs. Zijn wij ontwetend over de genadegave van de Ruach HaKodesh? Of zijn wij op de hoogte en functioneren wij vanuit de gaven van de Ruach HaKodesh? Jullie weten dat jullie toen jullie nog heidenen waren, dat wil zeggen dan ongelovigen, jullie blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Met andere woorden, door demonische geesten. Je kwam onder invloed. Jullie kwamen onder invloed van demonische geesten. En jullie lieten zich blindelings daardoor heen drijven. Daarom maak ik u bekend, dat vroeger deden ze dat, maar nu zegt de Heer, daarom maak ik u bekend dat niemand de Ruach HaKodesh, Gods sprekende zeggende, vervloekt is Yeshua, en dat niemand kan zeggen Yeshua is Heer, Heerser, dan door de Ruach HaKodesh, dan door de Geest van God. Door de Ruach HaKodesh zijn wij onderdanig aan de heerschappij van Yeshua. Belangrijk is, als het gaat om de toetsen van geesten, is altijd dat Yeshua centraal staat en jezelf de vraag mag stellen, brengt mij deze boodschap mij dichter bij Jezus, bij Yeshua, bij de Heer Jezus, of brengt het mij meer weg van Yeshua? Maakt het me meer afhankelijk van Yeshua of maakt het mij minder afhankelijk van Yeshua? Het gaat erom dat als het de gaven van de Ruach is, die komen door middel van Yeshua. Yeshua staat volkomen centraal. Vers 4. Er is verscheidenheid van genadegaven, charismaton. Het is een bepaalde bekwaamheid die God geeft uit zijn genade, niet verdiend. En het is dezelfde geest, dezelfde Ruach. Het is belangrijk. Het is niet een andere geest, het is de Ruach die werkt door het lichaam. Er is verscheidenheid in bedieningen, diakonon, dienaarschap. En die bedieningen hebben te maken ook met apostels, zijn profeten, leraren enzovoort. Maar het is dezelfde Heer, dezelfde Kyrios, dezelfde Heerser. Het is de Ruach die het van Yeshua neemt en het ons gebruikt om zijn werk te doen, gezamenlijk. Er verschijnen in werkingen, energamaton in het Grieks, inwerkingen, wonderen en tekenen. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Het is God, de eeuwige Vader, die door de Ruach HaKodesh zijn Zoon, Yeshua, de Messias, verheerlijkt. En laat zien dat Hij de Koning der Koningen is, dat Hij de Messias is. En vers 7, maar aan ieder wordt de openbaring van de Ruach van de Geest gegeven, tot welzijn van allen. Met andere woorden, tot opbouw van allen. Yeshua wil dat wij vanuit de liefde elkaar opbouwen. En dan doen wij Torah. Als wij vanuit de liefde werken, vanuit de liefde van Yeshua, dan gaan wij uiteindelijk het onderwijs van Yeshua toepassen. gezamenlijk. Want aan de een, zegt vers 8, wordt de ruach geest gegeven met wijsheid te spreken. Pas het woord van wijsheid en om een keuze of beslissing te maken, bijvoorbeeld in bepaalde situaties. En een andere met kennis te spreken door dezelfde geest. Met andere een openbaring over een bepaald iets wat je gezien hebt of herinnert vanuit Gods woord. Kennis opdoen. Les kunnen geven over het woord. En 9 aan de 1, geloof voor dezelfde geest. Geloof en vertrouwen in Gods handelen. Uitstappen in bepaalde situaties. In geloof. Dat is ook een gave van de geest van God. Een gave van genezingen door die ene geest. Dat je voor anderen mag bidden met de bediening om genezing, herstel van de eeuwige te brengen. Om helpen te genezen. Gebed dat genezing geeft. En 10 aan de andere werkingen van krachten. Dat wil zeggen, wonderen en tekenen die het woord bekrachtigen. Die het woord werkelijk laten zien dat het in de dynamis, de kracht is van de geest van God, is door Yeshua de Messias. En weer een ander aan profetie. En profetie is het spreken van Adonai door Yeshua, opbouwend, bemoedigend en vermanend. En om inzicht te krijgen in wat God zegt. En waardoor verborgen dingen aan het licht komen in onze levens. Waardoor de stem van God gaat aan ons vertelt hoe het met ons gesteld is. En wat we moeten doen om recht met hemzelf te wandelen door Yeshua. En de andere is onderscheiding van geesten gegeven. Dat is heel belangrijk. Weten we uit welke geest iemand handelt en spreekt. Want dat is zo belangrijk, want er zijn geesten die zeggen dat ze van God zijn. Er zijn zelf mensen die zeggen dat ze in Yeshua geloven en de werking van Gods geest. Maar dat wil niet zeggen dat je de geest niet moet onderzoeken. Nogmaals, de Ruach HaKodesh verheerlijkt Yeshua en gaat nooit tegen het woord van God in. Het bevestigt Gods woord. Het laat zien de waarheid van Gods woord. De geest van God is onderworpen aan het woord van God en verheerlijkt Yeshua. Laten wij de geesten toetsen of ze werkelijk uit God zijn of uit een andere bron, een mystieke bron, een bron van het vlees, noem maar op. En een andere allerlei tongen. Dat kan een vreemde buitenlandse taal zijn, maar het kan ook een bovennatuurlijke taal zijn, waardoor je zelf de eeuwige vanuit je geest tot God bidt of verheerlijkt. En dan weer een andere vertolking van tongen. Vertaling van een buitenlandse taal of van een bovennatuurlijke taal. In ieder geval is het belangrijk, want het bouwt je leven persoonlijk op met God. En gezamenlijk behoort er uitleg te zijn wat er gesproken wordt. En vers 11, doch dit alles werkt, één en dezelfde geest, één en dezelfde ruach van Yeshua, die een ieder in bijzonder toedeelt, gelijk hij wil. Dus van het individuele naar het gezamenlijke. We springen over een aantal versen. Ik wil met jullie kijken nog naar vers 20. Maar nu zijn er wel vele leden, toch slechts één lichaam. En één lichaam en ieder is een onderdeel van de context. Gezamenlijke verlossing. Gezamenlijk God zoeken. Samen Yeshua volgen. En waarom is dat zo belangrijk om één te zijn? Omdat er geen verdeelte in het lichaam zou zijn, maar de leden gelijk voor elkaar zouden zorgen. Zorgen wij als volgelingen, als tambelien van Yeshua voor elkaar? Geven we om elkaar? Zorgen we echt voor elkaar? En hoe laten we die zorg voor elkaar dan zien? Dat is belangrijk. Want je kunt natuurlijk zeggen van ik zorg voor mijn broer en ik zorg voor mijn zus. Maar is dat zo? Als iemand ziek is in de gemeente, bel je dan die persoon op of kom je een mandje fruit brengen? Geven om elkaar is zo belangrijk vanuit de liefde. En dat vinden we ook natuurlijk in 1 Korinthe 14 vers 1. En daarvoor heeft natuurlijk 1 Korinthe 13 over de liefde. En daar staat, jaag de liefde na. Jagen wij de liefde na? Voor ons gezamenlijk. Streef naar de gave van de Ruach. Streef jij en ik naar de gave van de Ruach? Toch vooral naar het profiteren. Nog vooral dat we samen vermaand kunnen worden en samen opgebouwd kunnen worden. Dit wat hier geschreven is in 1 Korinthe 14 vers 1 is een mitse, een opdracht om uit te voeren. Doen we dit? Jagen we naar liefde? Dat wil zeggen, zijn we onderlinge vrienden en vriendinnen van elkaar? Zorgen voor elkaar? Streven we naar de gaven van profetie? Streven we naar de gaven van het Ruach? Niet de gaven van onszelf. Nee, dat zijn niet de gaven van onszelf. Hoe doen we dat? Door steeds afhankelijker te leven vanuit de verbintenis van Yeshua, dat de Ruach gekozen is. Zodat wij de aanwijzingen van de Ruach gekozen gaan opvolgen en zijn gaven in ons leven gaat functioneren als we daar gehoor aan geven. Zodat daar een menorah zullen zijn waarop het vuur, het licht van de Ruach HaKodesh brandt. Het getuigenis van Yeshua en zijn koninkrijk. En Zachariah 4 vers 6 zegt het volgende. Hij antwoordde mij. Dit is het woord. Dit is het woord dat de eeuwige tot Zerubabel zegt. Niet door kracht. Niet door geweld. Maar door de Ruach. Door mijn geest, zegt de eeuwige der heerscharen. Eeuwige onze Vader, we willen u zo danken dat we samen volgelingen van Yeshua zijn. Dat wij, ons getuigenis is als één menorah. Dat wij samen een lichaam zijn waarbij Yeshua het hoofd is. Waarbij Yeshua ons leert elkaar lief te hebben en elkaar op te bouwen. En gezamenlijk een getuigenis te zijn, zodat mensen naar onze gemeenschap kijken en de liefde zien die we voor elkaar hebben. Omdat ze mogen erkennen dat wij gezamenlijk volgelingen Talmidim van Yeshua zijn. Om uw geweldige grote naam van Yeshua de Messias bekend te maken. U zijn de glorie, Vader. We loven u, we prijzen u en we aanbidden u. Amen.
Psalm 86 vanaf het 11e vers zegt, leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heer mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren, want uw goede tierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. We gaan luisteren naar Psalm 86 van de Psalmproject.
Dan mag ik u tot slot nog de zegen van de eeuwige meegeven. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'ir Adonai penaf elecha v'chunecha. Yesa Adonai penaf elecha v'yasem lecha shalom. De Heere, Hij zegene u en Hij bescherme u. De Heere, Hij straalt met zijn aangezicht over u en is u genadig. De Heere heft zijn aangezicht op over u en Hij legt op u in de naam van Yeshua HaMashiach zijn shalom. Een Shavua Tov, een goede week en graag tot de volgende keer.
Tot slot sluiten we af met een psalm, psalm 117. We zingen mee met Barry en Batya Sigal. Hallelu et Adonai, kol goyim. Shabachuhu kol ha'umim, ki gavar aleinu chasdo, ve'emet Adonai le'olam. Halleluja! Loof de Heere, alle gij volkeren. Prijst hem, alle natieën. Want zijn goede tierenheid is geweldig over ons. En de waarheid des Heeren is tot in eeuwigheid. Halleluja! Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.